Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn bestemd voor de kerk, kerkelijke kas, diaconaat hulpverlening en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, diaconaat hulpverlening en het bouwfonds. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Lucas 11, de verzen 1 tot en met 13. Lucas 11, de verzen 1 tot en met 13. En wat de catechismus betreft, aan de orde is vanmiddag zondag 45. Zondag 45. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen en mijn klagen. Dat is het allereerste vers van Psalm 116. Dat gaan we zingen. En ook het 10e en het 11e vers van deze psalm. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Wij doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we de volgende psalm, dat is 117. Heeft ook maar één vers. Loof, loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. En waarom? Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. En zijn waarheid wankelt nimmer meer. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag bij Lucas 11 en lezen dan de eerste 13 verzen. Lucas 11, verzen 1 tot en met 13. En we doen dat met het oog op zondag 45 van de catechismus. En die zondag is een inleiding op het allervolmaakste gebed. Lucas 11. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddend, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zei: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen: Wanneer ge bidt, zo zeg: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits, omdat, mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet, dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met me in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven, ik zeg u lieden. Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans toch om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover Lucas 11. We lezen meteen maar zondag 45 van de catechismus erachteraan. Zondag 45, dat begint bij vraag en antwoord 116. Staat boven van het gebed. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? In de eerste plaats dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. In de tweede plaats dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord heeft beloofd. En wat heeft God bevolen om van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus heeft begrepen in het gebed dat hij ons zelf heeft geleerd. En dan volgt het Onze Vader. Voordat we deze afdeling met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om zijn zegen. Wij willen in het bijzonder opdragen aan de Heere de echtgenoot van zuster Van Dijk Schoeman, Frits Van Dijk, meelevende broeder van de Talmastraat, die opgenomen is, niet in het ZGV, zoals op de zondagsbrief staat, maar in Nieuwegein, in het Antonius ziekenhuis. En deze week waren er grote zorgen om zijn gezondheid. Het mag nu weer iets beter met hem gaan. We willen ook voorbeelden doen voor broeder Hans Hafkamp, die weer in zon en schild moest worden opgenomen. En dankzegging willen we doen voor het feit dat zuster Snetselaar van de Spoorlaan weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis van Ede. Laten we samen het aangezicht van de Heere ootmoedig, eerbiedig zoeken. Vanmiddag hebben wij samen Psalm 116 gezongen, althans een aantal verzen ervan, heren. En die psalm die begint ermee dat u uw oor neigt naar de stem van ons gebed. U hoort naar ons smeken, naar ons zuchten en naar ons klagen. U hoort ook naar ons danken. Heren, wat is dat toch ook een rijkdom dat we mogen weten dat we als we samen bidden of als we persoonlijk bidden, dat we dan mogen rekenen op uw aandacht, dat u uw oren naar ons toebuigt, zoals dat in die psalm naar voren komt. Wat een rijkdom, heren, dat we alles wat in ons leven ons bezighoudt, dat we dat voor uw aangezicht mogen neerleggen. En dat we ook u mogen smeken om kracht, om hulp, om wijsheid, om ondersteuning, om genade. Wat we maar nodig hebben. We zullen vanavond, als we die zondagsafdeling met elkaar overdenken, ook erbij bepaald worden dat het wel nodig is dat we onze plaats kennen tegenover u. Dat we ootmoedig zijn en blijven tegenover u. Dat we steeds weer beseffen, u bent en u blijft de heilige God. En wij zijn maar kleine, onheilige mensen. Maar toch, heren, u wilt naar zulke mensen als wij zijn horen. Ja, u wilt ons gebed verhoren. Omdat er een voorbidder is. Omdat de Heere Jezus onze gebeden voor uw aangezicht brengt. Heere, geef dat we die rijkdom ook mogen beseffen. Dat u onze gebeden om zijnentwil verhoort. We zullen vanavond samen aan de hand van onze catechismus bijzonder over deze dingen nadenken. Wilt u ons een open hart geven? En wilt u ook uw dienaar vanavond weer de woorden geven en de wijsheid die hij nodig heeft om de gemeente te kunnen onderwijzen. Samen wil uw naam danken in het bijzonder voor het feit dat onze zuster Snetselaar weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Daarin mag ze uw goede hand over haar leven opmerken. En het is voor haar ook een behoefte om dat in het midden van ons vanmiddag zo voor uw aangezicht te erkennen. We zijn ook dankbaar dat u haar leven tot hiertoe gespaard en gedragen heeft. En we bidden, heren, blijft u haar omringen. En wil in de komende tijd verder herstel aan haar geven. Wij willen vanmiddag samen ook voorbeden doen. We denken in het bijzonder aan de echtgenoot van onze zuster Van Dijk, onze meelevende broeder Frits Van Dijk, die in het ziekenhuis in Nieuwegein moest worden opgenomen. Wat waren er een zorgen en een spanning in deze week. Maar we zijn dankbaar dat u tot hiertoe nog uit en door geholpen heeft. En we dragen hem ook verder aan u op. Blijf hem omringen, heren. En doe zijn toevlucht nemen tot u. Tot u bij wie hulp en uitkomsten te zoeken en te vinden zijn. Gedenkt u ook onze zuster in deze moeitevolle omstandigheden. We dragen ze van harte aan u op. Voorbeden doen wij ook voor onze broeder Hans Hafkamp, die opnieuw moest worden opgenomen in Zon en Schild in Amersfoort. U weet van de psychische problematiek in zijn leven. En heren, wilt u hem blijvend ook met uw zorg omringen. U weet wat onze broeder nodig heeft en gedenk hem, we dragen hem van harte aan u op. Nu wij zo samen voor uw aangezicht zitten en staan, denken we aan ieder in het midden van ons die het moeilijk heeft. Die vanmiddag met eenzaamheid in de kerk is. Die met verdriet meeluistert via de kerktelefoon. die met spanningen te kampen heeft, omdat het allemaal niet zo gaat op dit moment, op het werk of in het gezin. Heren, wij kunnen soms zo bedolven zijn onder de golven van al de moeite en de zorg. En u weet daarvan. En daarom dragen we ook een ieder die dat zo ervaart van harte aan u op. We bidden ook, Heren, of u geestelijk nabij wilt zijn. Wilt u zijn, Heren, met ons, als we het misschien in geestelijk opzicht zo moeilijk hebben. Als het misschien soms zo donker is in ons hart. Als we betere tijden gekend hebben, maar op dit moment alleen nog maar kunnen verlangen naar dat u uw aangezicht weer in gunst aan ons toont. Zo kan dat soms geestelijk toch liggen. Wilt u zijn met ons, Heren, als er andere moeite en zorgen zijn waar misschien de buitenwacht ook niet eens van af weet. Gedenk ons in uw gunst en ontfermt u zich over ons. We dragen niet alleen elkaar van harte aan u op vanmiddag, maar we bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk, Heren, die toch wereldwijd mag samenkomen, ook op een dag als vandaag. We denken in het bijzonder aan uw gemeente die verdrukt en vervolgd wordt. En wilt u hen blijvend ondersteunen, standvastig doen zijn. Ze hebben de kracht ook niet in zichzelf. We bidden u, Heren, voor alle mensen die op deze aarde zuchten onder rampen of andere nood. We bidden voor allen die ook hulp mogen verlenen. We zijn dankbaar dat in de komende week ook een zuster uit ons midden naar een vergelegen land mag vertrekken om ook daar daadwerkelijk weer hulp te gaan verlenen. Onze zuster Geke Verhoef, die weer een aantal weken zal mogen dienen op het hospitaalschip Mercy Ships. Heren, we zijn zo dankbaar dat dat mogelijk is, dat die hulp geboden wordt. En we dragen haar van harte aan u op. Wilt u haar zegenen? Wilt u haar tot een zegen stellen? En ook allen die daar werkzaam zijn. Zo komen we samen tot u. We roepen uw naam aan in het diepe besef van onze onwaardigheid in onszelf. Maar ook in het besef dat u het bent die naar onze gebeden hoort. Ja, die ze in en om Christus wil verhoort. Zie ons aan, alleen in hem, uit genade. Amen. Voordat we zondag 45 met elkaar gaan overdenken, zingen we uit Psalm 141 en daarvan het eerste, het tweede en ook het negende vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Mijn bede met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. En ook het negende vers, doch op u zien mijn schreiende ogen. We zingen straks na het amen van Psalm 66, het negende en het tiende vers. Hij die het al kan horen, al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. En ook het tiende vers, God zij altoos op het hoogst geprezen, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Gemeente, na het geloof en het gebod behandelt onze catechismus nu het gebed. Zondag 45 is een beetje een soort van een inleiding op de behandeling van het Onze Vader. In de komende zondagsafdelingen wordt elk van de beden van het Onze Vader uitgelegd. Het gebed. We zitten soms best wel met vragen als het gaat om het gebed. Bijvoorbeeld, waar mogen we om bidden? Waar moeten we om bidden? En hoe moeten we eigenlijk bidden? En een hele belangrijke vraag is natuurlijk de vraag, verhoort hij mijn gebed? En als hij het verhoort, hoe verhoort de Heere dat dan? En, nou ja, noemt u verder maar op hoe of wij daar soms onze vragen over kunnen hebben. De catechismus gaat in zondag 45 op deze praktische vragen in. En wij willen er vanmiddag samen bij stilstaan. Ik heb als thema gekozen het gebed. Drie dingen. Dat wij moeten bidden. Hoe wij moeten bidden en wat wij moeten bidden. Het gebed dat wij moeten bidden, hoe wij moeten bidden en wat wij moeten bidden. Het eerste waar onze catechismus ons in zondag 45 bij bepaalt is dat wij moeten bidden. Dat blijkt klaar en duidelijk uit die eerste vraag en antwoord van deze zondag. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? En dan is het antwoord daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God van ons vordert, dat God van ons eist, betekent dat. Dus voor alles vraagt de Heere van ons gebed, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dat betekent nou niet dat andere dingen niet belangrijk zijn. Dat betekent niet dat we vanmiddag tegen elkaar moeten zeggen van, ach, het houden van de geboden is niet zo heel erg belangrijk. Kunnen we ook niet tegen elkaar zeggen, want in de afgelopen tijd hebben we juist die geboden allemaal weer met elkaar overdacht. En toch, het voornaamste stuk van de dankbaarheid is het gebed. Waarom is dat nou het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Omdat je in het gebed persoonlijk tot de Heere gaat. Omdat als je in het gebed gaat tot de Heere, dan is het niet meer, ik geloof wel de dingen die in de Bijbel staan. Nee, het gebed is spreken met de Heere, omgang met de Heere. Ja, een verborgen omgang met de Heere. Want het is tussen hem en tussen je hart, waar andere mensen dikwijls ook helemaal niet eens van afweten hoe of dat allemaal tussen jou en de Heere zich afspeelt. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Hier blijkt uit dat ik werkelijk de Heere lief heb. Als ik bid. Als ik echt elke dag tot hem bid. En nu staat hier dat de Heere dat gebed ook van ons eist. Dus de Heere zegt ook tegen ons, ik wil dat je daar ernst mee maakt in je leven. En er staat in onze catechismus ook waarom het zo belangrijk is. Niet alleen om God te danken door het gebed, maar ook voor onszelf. Er staat, God wil zijn genade en zijn geest alleen aan de mensen geven die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden, daarvoor danken. Dus ook daarom is het zo nodig dat wij elke dag bidden. Dat we de genade en de Heilige Geest alleen in die weg kunnen ontvangen. En de genade en de Heilige Geest, gemeente, ik hoop dat u het met me eens bent als ik zeg dat dat de meest belangrijke dingen zijn voor ons leven. De genade, de vergeving en ook de Heilige Geest die je wijsheid geeft en die je leert om op de weg van de Heere te wandelen, die zijn voor een christen het meest belangrijk. En daarom moeten wij ook bidden. Daarom moeten wij ook elke keer weer opnieuw tot de Heere gaan en zeggen, wilt u het aan mij schenken, wat ik nodig heb? Genade en uw Heilige Geest, ik kan er niet zonder. Mag ik het van u ontvangen? Er zijn mensen, gemeente, en ik hoop dat wij daar niet toe behoren, maar er zijn inderdaad mensen die zeggen, ja, je moet eigenlijk alleen maar bidden als je daar behoefte aan hebt. Je moet niet elke dag bidden, want dan wordt het zo'n sleur en nee, je moet dat alleen maar doen wanneer je echt behoefte hebt. Ja, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Dat klinkt eigenlijk best wel, laten we maar het gewoon zeggen, vroom. En toch, als je er even over nadenkt, dan zeg je, het is niet goed. Want dan laat je het eigenlijk weer afhangen van wat wij ervaren en wat wij voor noden hebben. En dan is het weer de mens die het bepaalt. Nee, ook in dit stuk van zaken, ook als het gaat om de dankbaarheid, is het God die het bepaalt. En de Heere die zegt, ik vraag van u, hij gaat nog een stap verder, ik eis van u dat u bidt. Niet dat u het laat afhangen van uw eigen behoeften, maar dat u mij dagelijks, elke dag, bidt om de dingen die u nodig hebt. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, waarom moet je nou elke dag bidden? De Heere is toch een alwetend God. En hij weet toch al wat in ons leven nodig is. Er staat toch eigenlijk ook in een van de psalmen dat hij al weet wat wij gaan zeggen voordat we dat eigenlijk uitspreken. Nou, is dat ook wel het geval? Dat is helder, de Heere is een alwetend God. Maar hij wil dat we die gemeenschap met hem beoefenen. Hij wil dat we tot hem spreken. Hij zegt tegen ons, roep mij aan. En stort uw ganse hart voor mij uit. Hij wil gebeden zijn. En eigenlijk als je daar goed over nadenkt, dan kun je het ook heel makkelijk begrijpen. Want ik heb net al gezegd, gebed, dat is gemeenschap oefenen. Dat is spreken met de Heere. Stel je nou eens voor dat je verkering hebt, jongens en meisjes, met elkaar. En dat je eigenlijk zegt, nou ja, we hebben wel verkering met elkaar, maar we spreken alleen maar met elkaar wanneer we daar behoefte aan hebben. Nee, juist als je verkering met elkaar hebt, wil je bij elkaar zijn en wil je ook met elkaar spreken. Want juist door dat spreken met elkaar, komt er ook een stuk kennen van elkaar. En beleef je ook dat je elkaar beter leert kennen. En nou ja, en zo is het in een huwelijksrelatie ook. Als er niet meer gepraat wordt tussen een man en een vrouw, ja, dan gaat het niet goed, hè? Spreken met elkaar is belangrijk voor het onderhouden van de band met elkaar. En zo is het geestelijk ook. En de Heere wil dat ook. Roep mij aan, zegt hij. En dagelijks, zoek dagelijks mijn aangezicht. Dus Gods alwetendheid maakt het gebed niet overbodig. Er zijn ook mensen die zeggen: nou, waarom zul je nou bidden? Want alles is toch al bepaald. Het moet toch allemaal gaan zoals God het besloten heeft. Daar helpt jouw gebed helemaal niks aan. Er zijn inderdaad mensen die wat dat betreft ook maar niet bidden, want de leiding van God is al duidelijk en dan is bidden eigenlijk, nou ja, onbegonnen werk. Het heeft geen zin om te bidden, zeggen ze. Maar ook dit is niet wat de schrift ons heel duidelijk voorhoudt. De Bijbel zegt heel nadrukkelijk: God heeft inderdaad alles in zijn raad besloten. Heel ons leven ligt onder het plan van God. Maar dat sluit het gebed niet uit, maar juist in. Hij heeft al rekening gehouden, om zo te zeggen, met ons gebed. En hoe vaak lees je ook niet in de Bijbel dat het gebed wel degelijk ook door de Heere meegenomen wordt in de uitvoering van zijn plan met een volk of met een mens. Hoe vaak lees je ook niet, hè, die bijzondere woorden: God liet zich verbidden. Ik vind dat altijd weer een van de meest indrukwekkende dingen in de Bijbel. God liet zich verbidden. En als je in Openbaring 8 leest dat de gebeden van de heiligen, dat die wel degelijk ook worden meegewogen in het handelen van God, nou dan raak je er weer van overtuigd hoe belangrijk het gebed is. En dat het niet waar is dat mensen zeggen: het heeft geen zin om te bidden, omdat het allemaal toch al bepaald is. Gebed is nodig. Gebed blijft nodig van dag tot dag. En laten we trouwens het volgende ook bedenken, gemeente. Als je de mensen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament daar eens een keer op zou gaan volgen, hoe of ze in hun leven het gebed hebben beoefend, dan kom je ervan onder de indruk hoezeer of mensen die werkelijk gelovig waren het gebed in hun leven onophoudelijk beoefend hebben. Ik noem gewoon maar een aantal namen: Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, David, Petrus, Paulus, Johannes. U moet maar eens opletten hoeveel of er in de Bijbel staat over het gebed ook van deze mens. Onophoudelijk gebed. En al zouden wij nog niet overtuigd zijn door deze gelovige mensen uit de Bijbel, als het gaat om de noodzaak van het gebed, dan kijken wij naar de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft meer dan wie dan ook gebeden tot zijn Vader, soms hele nachten lang. Voordat hij de discipelen uitkoos, heeft hij gebeden een nacht lang. Toen hij voor zijn lijden en sterven stond, heeft hij gebeden in Gethsemane. Als de Heere Jezus het gebed al zo nodig had, hoeveel te meer dan u en ik. Zijn wij ervan overtuigd? Laten we het ons wat dat betreft goed realiseren vanmiddag. Het gebed is iedere dag weer nodig. Iedere dag. Zoals je eten en drinken nodig hebt, heb je ook het gebed nodig. Want het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Zo alleen kun je God de dank bewijzen. Niet alleen, maar wel op de belangrijkste manier. En de Heilige Geest en de genade van God worden je alleen geschonken als je daarom onophoudelijk bidt. Ook de Heilige Geest wordt je geschonken als je daarom bidt. Dus is dat niet reden genoeg om elke dag je handen te vouwen? Is dat niet reden genoeg om iedere dag opnieuw je afhankelijk te weten van de Heere en zijn gaven? mag ik, nu we het er toch over hebben vanmiddag, eens een persoonlijke vraag stellen aan u en aan jou. Hoe staat het met je gebedsleven? Hoe is het met die binnenkamer? Heb je een binnenkamer? Of had je er een en heb je hem weer op slot gedaan? Hoe staat het met je persoonlijke gebed? Is dat nog werkelijkheid in je leven? Misschien moet je het nieuw leven inblazen. Misschien moet je aan de hand van wat wij vanmiddag hier in de kerk met elkaar overdenken, moet je zeggen, het moet weer anders in mijn leven. Ik moet weer meer gaan bidden. Ik moet daar meer ernst mee gaan maken. Doe het dan ook. En misschien is het zo dat je zegt, ja, ik mag de rijkdom van het gebed in mijn leven dagelijks ook beoefenen. Want wat is het goed om de Heere te danken, de gemeenschap met de Heere ook te ervaren door het gebed. Wat is het goed ook om al mijn zorgen, mijn moeite, mijn strijd ook bij hem neer te leggen. En wat is het goed ook om mijn afhankelijkheid van hem te beleven. Ik hoop dat we dat ook, dat er onder ons zijn die dat ook zo mogen erkennen en beleiden. Het eerste dat we overdachten is dat wij moeten bidden. Het tweede dat we overdenken is hoe wij moeten bidden. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is, door hem verhoord wordt? Best mogelijk dat u zegt, en nou ben je bij een vraag die mij zo bezighoudt, waar ik elke keer weer mee worstel. Wanneer is mijn gebed nou eigenlijk aangenaam voor God? Er zijn toch ook gebeden die de Heere niet verhoren wil, niet verhoren kan. Dat is waar. De apostel Jacobus die zegt, u ontvangt niet omdat u kwalijk bidt, op een verkeerde manier bidt. Trouwens, ook Jezus zelf heeft het laten zien. Ik denk aan die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. De fariseer kreeg geen verhoring van zijn gebed. Hij was op een verkeerde manier met het gebed bezig. Dus niet alle gebeden worden verhoord. Ja, maar welke dan wel? Welke gebeden zijn als reukwerk voor Gods aangezicht, zoals de dichter van Psalm 41 zegt? Nou, de catechismus die geeft er antwoord op. Je kan het gewoon meelezen. Er staat hier in antwoord 117, ons gebed moet aan drie voorwaarden voldoen. Wij moeten de alleen ware God aanroepen. Wij moeten ons blijvend voor hem verootmoedigen. En er moet ook een stukje vertrouwen zijn dat hij ons gebod, dat hij ons gebed, hoewel we dat niet verdienen, om Christus wil toch zeker wil verhoren. Dus de catechisme zegt, wij moeten de alleen ware enige God aanroepen. Nou zeggen we, dat is in wezen een open deur, hè? Voor ons wel. Wie zouden we anders aanroepen? Toch? Maar dan moeten we dat weer zien tegen de achtergrond van de geschiedenis. Toen de catechismus ontstond, ja, toen waren de mensen eigenlijk nog maar net uit het Rooms-Katholicisme bevrijd. En in het Rooms-Katholicisme werd er veel meer gebeden tot Maria en tot alle andere heiligen en zo. En ja, helaas is dat vaak nog de praktijk. En dan zegt de catechismus, zeggen de opstellers van de catechismus, je moet niet tot al dat wat er in die katholieke kerk dan plaatsvindt, moet je bidden. Je moet tot de alleen ware God gaan bidden. God alleen moet het voorwerp zijn van ons gebed. En er staat ook bij, wij moeten hem van harte aanroepen. Van harte. Ons hart moet erin meeklinken. Nou valt dat niet altijd mee. Je moet soms ook wel eens tot de conclusie komen, ik heb nu gebeden, maar het was eigenlijk meer omdat ik nu moest bidden. En mijn hart bleef toch achter. En dat moet je dan eigenlijk ook steeds maar weer tot schuld worden. Zeggen, nou, ik kan blijkbaar moeilijk met mijn hart bidden. Heere, wilt u mijn hart aanraken? Wilt u mijn hart weer openen? Want daar gaat het om, dat je hem van harte aanroept. We roepen de levende God aan, de barmhartige, de machtige. Dat kan toch niet zonder dat je hart erin meekomt. Gemeente, het tweede wat hier gezegd wordt, ons gebed moet gekenmerkt worden door een stuk ootmoed. Wij moeten onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Wij moeten ons verootmoedigen. We moeten steeds weer beseffen, als we tot God in het gebed gaan, wie Hij is, de Heilige. Wat is dat, de Heilige? Nou, dan moet je eens een keer in het begin van de profetieën van Jesaja moet je eens lezen hoe of Jesaja dan de Heere mag zien. Hij wordt geroepen en dan is hij daar zo van onder de indruk dat hij zegt, ja Heere, ik kan voor u niet bestaan. En je ziet het ook bij Mozes, hè? Dat Mozes die wil de Heere op een gegeven moment met zijn ogen zien. En dan zegt de Heere, het kan niet Mozes, want ik ben een heilig God. En dan moet hij in de rotskloof moet hij gaan zitten en dan gaat God hem voorbij. Dan mag hij alleen maar de achterkant van de Heere zien. Zo heilig is God. En wij moeten dat ook beseffen. Als we beseffen dat God heilig is, dan beseffen we ook dat wij maar onheilige mensen zijn. En we mogen vrij tot de Heere gaan. Zijn troon is een genadetroon. Maar wij blijven onheilige mensen. En dat moet ook ons gebed kenmerken. Hè? Dat we ons verootmoedigen. Dat we zeggen, Heere, u bent het die met ons van doen heeft. Wat een wonder is dat. Het wonder mag er niet uit het gebed. En dan het derde. Het aangename gebed voor God heeft ook vertrouwen in zich. En dat vertrouwen dat richt zich dan op de verhoring. We hebben ook een stukje vertrouwen te hebben. Dat hoewel we het niet waard zijn, God toch om Christus wil ons gebed verhoren zal. Dat is namelijk inderdaad de werkelijkheid die op de belofte van God gegrond is. Ik noem bijvoorbeeld alleen 1 Johannes 5. Daar staat, dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Prachtig, hè? Hij verhoort ons gebed. En dat betekent dat dat ons ook moet bezighouden. Dat stukje vertrouwen moeten we dan ook opbrengen. We moeten niet in wantrouwen bidden, zo van ik leg het bij de Heere neer en we wachten maar af. Nee, we moeten met vertrouwen bidden. Ik spreek tot een God die hoort naar mijn gebed. Die om Christus wil mijn gebed verhoort. En als ik dat stukje vertrouwen ook mag hebben, krijgt mijn gebed ook kracht. Hè? Ja, en de Heere wordt erdoor geëerd. Hè? Want zou het nou tot eer van de Heere zijn, als we altijd met wantrouwen tot hem gaan? Ik denk het niet. Dat is niet tot eer van hem. En daarom ook die verhoring, hè? Daar moet een stukje vertrouwen in ons hart zijn, dat hij ons gebed om Christus wil daadwerkelijk verhoort. Hè? Nou, moeten wat die verhoring betreft natuurlijk wel twee dingen tegen elkaar zeggen. Verhoring wil niet zeggen dat je altijd precies krijgt waar je om bidt. Verhoring betekent dat je altijd zult ontvangen wat je nodig hebt. Wat de Heere voor jou nodig acht. En dat kan soms wel eens haak staan op dat wat we zelf van belang vinden. Maar we mogen erop vertrouwen dat de hemelse Vader mij niet zal onthouden wat ik nodig heb. En als ik zo bid, ja, dan krijgt ook mijn gebed werkelijk een stukje inhoud. Heere, u weet het en u zult het me niet onthouden wat ik behoef. Verhoring betekent niet dat we alles ontvangen. Verhoring betekent niet dat we alles op de manier krijgen zoals wij het graag willen. Iemand schreef, en dat vond ik een prachtige omschrijving. Wij kijken na ons gebed naar de ene kant. En het blijkt, God geeft verhoring van de andere kant. En zo kan het soms wezen. Dan denk je, ik moet het zo verwachten. En dan komt uiteindelijk de verhoring en de hulp van de andere kant. God is vrij in de wijze waarop hij ons gebed verhoort. En God is ook vrij, en dat is ook heel erg moeilijk voor ons. Hij is ook vrij in de tijd waarop hij ons gebed verhoort. We kunnen soms zo ongeduldig zijn. We kunnen soms denken, ach, nou heb ik al zo lang daarvoor gebeden en ik zie geen verandering. Laat ik maar ophouden met dat aan hem te brengen, voor hem neer te leggen. De Heere kan wel eens op een andere tijd verhoring geven dan wij eigenlijk zouden wensen. Maar hij verhoort mijn gebed. En dan het laatste. Wat wij moeten bidden. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook heel lang over praten. We kunnen het ook heel compact zeggen. Ik vind de omschrijving van onze catechismus wat dat betreft heel erg mooi. Wij hebben te bidden, staat er, om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Jongens en meisjes, nooddruft betekent gewoon wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt. Geestelijke dingen die je nodig hebt, dat zijn genade, wijsheid, liefde, inzicht in de Bijbel. Noem al die dingen maar op. Maar we hebben ook nodig kracht om ons werk te kunnen doen. Gezondheid, voeding, kleding en al dat soort dingen meer. En ook die dingen mogen we allemaal voor het aangezicht van de Heere neerleggen. We mogen alles aan hem vragen. Is er ook een grens aan ons gebed? Zijn er ook dingen waar we niet voor mogen bidden? Misschien dat we het zo moeten zeggen. Als je er later niet voor danken kan, dan moet je er ook maar niet om bidden. Als je later niet echt de Heere ootmoedig ervoor danken kan, omdat hij uitkomst en zegen gaf, dan is het blijkbaar ook niet goed om er om te vragen. Maar aan de andere kant, we mogen zo ruim zijn als het leven zelf ook ruim en breed is. We mogen alle dingen voor de Heere neerleggen. Ook de dingen waarvan wij soms denken, ach, het zijn maar gewone dingen van ons leven. Roep mij aan. Zoek mijn aangezicht en stort uw lieder hart maar uit voor mijn aangezicht. En al die dingen die ik nodig heb. En laten we het dan besef, wat ik al zei. Hij is de hoorder van mijn gebed. En zijn oren zijn geneigd, gebogen naar mijn gebed. De dichter van Psalm 66, die zegt het zo prachtig, en dat gaan we nu samen zingen. De Heere die het alles kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Amen. Laten we samen het dankgebed besluiten. U wilt door ons gebeden zijn, Heere. Dat is vanmiddag weer duidelijk geworden, het onderwijs dat we vanuit de catechismus gegrond op uw woord hebben ontvangen. U wilt dat wij dagelijks uw aangezicht zoeken. U wilt ook dat we steeds weer opnieuw beseffen dat u de heilige bent en wij maar onheilige mensen zijn. Maar aan de andere kant ook dat er een stuk vertrouwen mag zijn in ons hart. U bent de hoorder van het gebed. U neigt uw oren naar mijn smekingen, naar mijn klaag. En u hoort ook mijn dankzegging. Heren, wilt u geven dat we dit onderwijs dat we zo vanmiddag vanuit onze catechismus ontvingen ook mogen verwerken. Dat ook onze jonge mensen het mogen verwerken. Dat ook in hun leven het gebed een plaats mag krijgen. Heren, we bidden voor de week die voor ons ligt. Dat doen we iedere week als we zo aan het begin van de werkweek staan. We doen het ook nu, wilt u ons opnieuw de krachten geven die we nodig hebben. Wilt u ons bewaren? Wilt u ook al het ambtelijke werk in het midden van onze gemeente zegenen? We dragen ook vanmiddag aan u op, dominee Klomp, in het ziekenhuis. Als die komende week nieuwe onderzoeken zal moeten ondergaan. Omring onze broeder met uw zegen. En u weet wat nodig is, Heer. Wij danken u voor alles wat u deze zondag ons hebt willen schenken. En wij bidden van u om uw blijvende zegen. In het diepe besef dat we die zegen niet kunnen verwachten op grond van iets dat in ons is. Maar ook in het diepe besef dat u die zegen aan ons geven wilt op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. En daarom uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 34, het tweede en het derde vers is de slotpsalm van deze middagdienst. En ook daarin gaat het weer over het gebed. Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot en verbreid, verhoogt met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heere ootmoedig met geween. En hij heeft mij in angstvalligheden geantwoord en mij gered. En ook het derde vers zingen we tot slot van deze dienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.